De schriftlezing in deze dienst is uit Matteüs 19. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV, zondag 27 januari. Om 9:30 dominee A. van Zetten en om 6:30 dominee A. N. van der Wind. Voorbeden. Afgelopen week is er weer de lijst van Open Doors over vervolgde christenen gepubliceerd. En we denken aan deze broeders en zusters in de voorbeden. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. U en jij wordt nog herinnerd aan de zendingsbussen bij de uitgang. De voorzang vanmorgen is Psalm 116, vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 25, de versen 4 en 6. We lezen vanmorgen in de Bijbel dat er een jonge man komt bij de Heer Jezus met een vraag. En Marcus die vertelt bij die geschiedenis dat de jonge man voor de Heer neerknielt. Met andere woorden, hij valt hem nederig te voet. En de Heer Jezus beantwoordt ook zijn vraag. Over die leiding en het onderwijs van de Heer zingen we ook met Psalm 25... Vers 4, zere goedheid kent geen palen. God is rechter, zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ook vers 6, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Na de 10 geboden en de samenvatting zingen van Psalm 19, het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. En de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft ons gezegd, als een samenvatting van de wet: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, almachtige God en Vader, deze morgen roepen we samen u aan in ons gebed. En het is gepast dat wij u dank zeggen voor uw trouw over ons leven. U danken wij voor de zegeningen die we ontvingen in de achterliggende week. We danken u dat we vanmorgen bijeen kunnen komen in de kerk, in alle vrijheid. En mensen die niet naar de kerk toe konden komen, dat ze thuis kunnen luisteren. Om zo ook uw woord samen met de gemeente te ontvangen en daarin verbonden te zijn. U zegt daarvoor alle lof en eer. U bent die grote God, de Almachtige, de Eeuwige. U die zo volmaakt rechtvaardig bent, warmhartig. U bent groot van geduld. Wij prijzen uw heerlijke naam daarvoor. U hebt uw Zoon gegeven, Jezus Christus, als de middelaar voor ons, als hoge priester, ja, als offer ter verzoening van de zonden. En we bidden van u, wilt u ons dan ook aanzien in hem? Geef dat we de Heer Jezus Christus zo mogen kennen, dat we door het geloof hem ingelijfd zijn. En zo deel hebben aan al zijn weldaden, aan de rijke schatten van zijn gerechtigheid, van zijn heiligheid, wijsheid en volkomen verlossing. Heere, schenk ons die grote en omvattende genade, dat Christus onze zaligmaker is en dat we door hem reiniging van zonde hebben. En deel zullen hebben het eeuwige leven. U belijden we het kwade in ons hart. U belijden we dat ook dagelijks wij bevlekt zijn met ongerechtigheden. Heere, tegenover uw heiligheid moeten wij zeggen, wie kan er bestaan voor uw aangezicht? Hoe zou u ons kunnen verdragen? Maar groot is uw genade. En wij bidden dan dat u al onze zonden vergeeft. Dat u ons aanneemt. En dat wij zo ook mogen leven onder uw goedheid, onder uw genade. Geef ook vanmorgen uw zegen. Door de verkondiging van uw woord. Wilt u spreken. Onze harten daarvoor openen. Ja, Heere, laat uw woord zo zijn kracht doen. Bij een ieder van ons. We bidden van u dat u dan ook geeft dat we daarna leven. Dat we ons laten leiden. Dat we nieuwgeboren kinderen zijn. Om u lief te hebben en u te zoeken met heel ons hart. Wij bidden dat u zo vanmorgen ook ons nabij bent met uw Heilige Geest. Dat we samen u zullen eren en wij vruchten zullen dragen, ook in ons dagelijks leven. Vruchten van bekering, vruchten van liefde voor u, van liefde voor elkaar. Wij vragen dat u ook daarin ons de kracht van uw Heilige Geest schenkt. U bidden we voor uw kerk over heel de wereld. In het bijzonder voor christenen die met gevaar samenkomen, soms helemaal in het geheim. Elkaar opzoeken om samen de schrift te openen. Of voor wie dat zelfs heel vaak niet mogelijk is. Of die misschien wel in het openbaar bij elkaar komen, maar in het dagelijks leven ook ondervinden dat ze gehaat worden en achtergesteld. Gedenk zo uw verdrukte kerk door de landen heen. Ook wanneer mensen in gevangenschap zijn, mensen hun geliefden moesten verliezen vanwege het geloof, wat de grote noden zijn er zo. En wilt u zo die broeders en zusters uw kracht en hulp geven? Geef hen bevrijding uit benauwde omstandigheden. Schenk hen de troost van uw woord, Heer, dat ze zich daardoor gesterkt mogen weten. Dat ze door uw hulp ook kunnen volharden in de trouw aan u. Ja, geef dat ook hun leven tot een rijk getuigenis mag zijn. En uw genade daar wordt verheerlijkt. Dat het bloed der martelaren ook in deze tijd het zaad is van de kerk. En ondanks verdrukking en vervolging, ook in de landen waarin dat speelt, er groei zal zijn ter ere van uw naam. Heren, wij brengen u ook de dank voor de kracht van uw genade en de getuigenissen die daar mogen klinken als een wonder van uw goedheid. We bidden voor de organisaties die vervolgde christenen ondersteunen, zegenen en helpen en geven. En ook uw bescherming in de contacten die er zijn. En zo dragen we dat ook vanmorgen aan u op. Hoor ze ons gebed en schenk uw zegen. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We lezen vanmorgen in het Nieuwe Testament uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 19, vers 16 tot en met 30. Matteüs 19. En dan luidt het woord van God als volgt vanaf vers 16. En zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem: goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen hem: welke? Jezus zei: u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en moeder, en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jonge man zei tegen hem: al deze dingen heb ik in acht genomen, van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: als u volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen zijn discipelen: voorwaar ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden ze versteld en zeiden: wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zei tegen hem: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat u die mij gevolgd bent, in de wedergeboorte als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eerste. Als kerntekst voor de preek noem ik u uit dit gedeelte Matteüs 19, vers 20, de laatste woorden. In de vraag van deze jongeman, vers 20, de laatste woorden: wat ontbreekt mij nog? En dan lezen we ook nog een paar versen uit Matteüs 13. Matteüs 13. De versen 44 tot en met 46. Het hoofdstuk waarin Jezus verschillende gelijkenissen vertelt. Matteüs 13 vanaf vers 44. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. Tot zover lezen we vanmorgen uit de Heilige Schrift. Zoals ik al zei, als kerntekst uit Matteüs 19. Wat ontbreekt mij nog? Vraagt die man. En we staan in de preek stil bij drie gedachten. In de eerste plaats een goed bedoelde vraag. Ten tweede een verdrietig makend antwoord. En ten derde een hoopgevend gesprek. Dus uit die geschiedenis in Matteüs 19. Ten eerste een goed bedoelde vraag. Ten tweede een verdrietig makend antwoord. En ten derde een hoopgevend gesprek. We gaan nu eerst nog zingen van Psalm 26. De versen 1, 3 en 6. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die worden gehouden. Dan gaan we zingen van Psalm 26, vers 1. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. En vers 3, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te alle tijd voor mijn gezicht. En dan vers 6, ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. En die laatste woorden, je handen in onschuld wassen, die doen ons misschien denken aan Pilatus, die wassen zijn handen in onschuld. En dan is het een wat negatieve uitdrukking. Maar in deze psalm kunnen we dat veel meer positief opvatten. En kunnen we denken aan de tabernakel van de tempel. Daar stond niet alleen het brandofferaltaar, maar ook het koperen wasvat. En de priesters, wanneer ze God dienden, mochten daar hun handen wassen om rein te zijn en hun dienst te doen. Dus het heeft hier een positieve lading, deze uitdrukking. Psalm 26, vers 1, 3 en 6. Gemeente, die rijke jonge man die naar Jezus toe kwam. Wat is dat voor iemand? Wat voor beeld krijgt u van hem? Vindt u het een opschepper? Hij durft toch maar te zeggen: al deze geboden heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Een opschepper. Nee, dat is hij niet. Ik geloof niet dat dat terecht is. Hij komt niet bij Jezus om zichzelf op de borst te kloppen. Integendeel. Hij heeft juist het gevoel tekort te schieten. Goede meester, ik zit ergens mee. Wat voor goeds moet ik verder nog doen? Is hij meer iemand die erg onzeker is? Terwijl hij een keurige jongen is, met een voorbeeldig leven, en toch het gevoel dat hij niet goed genoeg is. Gewoon een gebrek aan zelfvertrouwen. Hij had extra bevestiging nodig. Wanneer hij in onze tijd had geleefd, dan zouden veel mensen zeggen: je bent een prima kerel. Je bent oké zoals je bent. Vraag je wat er aan jou ontbreekt? Nou, een stuk zelfvertrouwen. En verder niks. Je zit op de goede weg en je leeft toch volgens Gods geboden. Nou, met jou komt het echt wel goed. En wanneer zo iemand is overleden, zegt zijn familie: we geloven vast dat hij bij God zal zijn. Zo'n fijne man voor iedereen. Zo gelovig. Als die nog niet eens in de hemel komt, wie dan? Misschien heeft die jonge man er wel op gehoopt dat de Heere Jezus zou zeggen dat het goed met hem zit. Dat hij nergens over in hoeft te zitten. Alleen dat hij een beetje bevestiging zou krijgen. Maar dat doet de Heere niet. Echt niet. U kunt ook een heel ander beeld hebben van deze jongeman. Dat u direct al bij zijn eerste vraag hebt gedacht: nee, die jongen, die ziet het verkeerd. Je begrijpt er nog niks van. Want jij wilt er iets voor doen. Iets voor doen om zalig te worden. En dat kan niet. Zijn eerste vraag was immers: goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Nou, sommigen hebben direct al een oordeel klaar. Hij denkt het zeker te kunnen verdienen met zijn eigen werken. Nou, let u dan even op dat Christus zo niet op deze man reageert. Laten wij ons kritisch oordeel maar even aan de kant zetten. De evangelisten die geven een veel sympathieker beeld. Het is de man die Jezus met eerbied benadert. Marcus die vertelt dat hij voor hem op de knieën viel. En dan zegt: goede meester. Nee, deze jonge man die komt niet om Christus te verzoeken. Zoals de fariseeën en de schriftgeleerden hun vragen kwamen stellen. Nee, hij wil graag iets leren. En hij rekent erop dat Jezus hem de weg kan wijzen, de weg naar eeuwig leven. Hij beschouwt Jezus als de betrouwbare leidsman. En deze man die kan oprecht zeggen dat hij van jongs af aan de wet van God heeft lief gehad. Dat hij niet het pad van de zondaren heeft bewandeld, maar in heel zijn doen en laten goede keuzes heeft gemaakt. Naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk. En nu komt hij met een mooie vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Al is hij nog jong. Hij denkt na over de eeuwigheid. Dat houdt hem bezig. En voor die vraag komt hij bij Jezus. Dat is toch een goed teken. Wanneer een jong iemand met dat type vragen komt. Matthäus die noemt hem in vers 22 een jonge man. Het Griekse woord dat maakt niet precies duidelijk tot welke leeftijdscategorie we hem moeten rekenen. Maar een twintiger ligt het meest voor de hand. Een jong volwassene, zeg maar, van een jaar of 22 of 25. En zullen we dat niet waarderen, gemeente? Wanneer een jongere met zulke vragen komt, niet alleen de vraag hoe hij met zijn geld moet omgaan, of wat je er in deze wereld aan hebt om te geloven, maar die persoonlijke vraag die van het grootst gewicht is, wat moet ik doen om het eeuwige leven binnen te gaan? Ja, Marcus die vertelt dat de Heer Jezus hem aankeek en hem lief had. Dat staat niet zo vaak, zo uitdrukkelijk genoemd. Jezus zag hem en had hem lief. Die jonge man die stelt een serieuze vraag en Jezus beminde hem. Hij vraagt, wat ontbreekt mij nog? En daar loopt hij mee. Wat mis ik nou eigenlijk? En wellicht heeft hij daar eerder nooit last van gehad, dat hij eerder nog vol vertrouwen was. Hij leefde immers volgens alle geboden van God. En nu komt hij toch met deze vraag. Want het onderwijs van de Heer Jezus roept deze vraag op. En de Heer maakt het telkens duidelijk, ook wie een kind van Abraham is, die moet zoeken en die moet strijden om binnen te gaan. Dat je bij het verbond hoort, dat zegt niet alles. Jezus roept tot bekering. Dat de mensen berouw zullen tonen en veranderen. En dat doet het woord van Christus nog steeds. Eerder dacht je wellicht dat het wel goed met je zat, maar als je echt gaat horen wat hij zegt, dan wordt je geweten wakker geschud en er komt onrust. Wat ontbreekt mij? Ik mis iets. Moet ik nog iets anders doen? Zou ik niet wat extra's kunnen doen voor God? Zodat hij zeker tevreden met mij zal zijn. En wat is het antwoord van Christus? Heel eenvoudig. Neem de geboden in acht. Gewoon de 10 geboden van God. Niemand doodslaan, geen overspel plegen, niet stelen, eer uw vader en uw moeder. Wat had deze jonge man anders gedacht? Hoopt hij dat hij iets heel anders zou kunnen doen? Misschien iets heel geestelijks of een bijzonder godsdienstige daad. Maar Christus die stond eenvoudig weg de geboden op. Van de tweede tafel uit de wet. Hoe je omgaat met je naast. En toch Toch stelt dit antwoord hem niet tevreden. Heb jij dat ook? Die 10 geboden, nou ja, daar probeer je goed aan te houden. Niet stelen, niet vloeken, eerlijk zijn, tevreden zijn. En toch dat gevoel, er ontbreekt iets. Is dit het nou? Wanneer ik God wil dienen, is dit dan alles wat ik moet doen? Die jonge man heeft er geen vrede mee. Misschien is dit vandaag ook herkenbaar bij jongvolwassenen. Iets van die onvrede over zichzelf. Moet mijn godsdienstig leven niet iets meer zijn? Die gewone geboden van God die we allemaal kennen, is dat het nou of moet ik nog meer doen? En wat dan? Vertel me. Wat ontbreekt mij? Ja, moeten we ons niet veel meer onderscheiden? We willen graag een verschil maken. Ja, die geboden dat we onze naasten zullen liefhebben, nou dat kennen we wel. En die proberen we van kind af aan in acht te houden. En toch geeft het me geen vrede, alsof ik nog iets mis. Jazeker, dat is een goede vraag. Een goed bedoelde vraag. Het is ook een goed gestelde vraag. Zoals we dat lezen in onze tekst. Wat ontbreekt mij nog? Maar in de tweede plaats staan we stil bij een verdrietigmakend antwoord. En ja, daarvan zit de kern aan het einde van vers 21. Volg mij. Dus eerst, wat ontbreekt me nog? En dan een verdrietig makend antwoord. Waarvan de kern is, volg mij. De Heere komt deze vragende jonge man tegemoet. Als je dan zo graag iets wil, als je de weg naar het eeuwige leven wilt vinden, dan geef ik jou een concrete opdracht. Ga heen, verkoop wat u hebt, geef dat de armen. En dat is echt geen weggegooid geld. Dat is eerder een investering. Een investering in de eeuwigheid. U zult een schat hebben in de hemel. En als u dat hebt gedaan, nou kom dan terug en volg mij. Nou, hoort u, hij mag met Jezus mee. Die eer viel niet iedereen te beurt. Deze man die mag toetreden tot de kring van zijn discipelen om zo steeds helemaal met de Heere Jezus op te trekken. Maar dat heeft wel consequenties. Die jonge man die kan het niet een poosje proberen. Jezus volgen op proef. Als experiment. Hij moet de schepen achter zich verbranden. Hij moet zijn rijkdom wegdoen. En dan dus voortaan bij Jezus blijven. Je kunt Christus niet volgen met een half hart. Om het een tijdje te proberen. En ondertussen je oude zekerheden achter de hand te houden. Nee, hij vraagt al je vertrouwen. Hij vraagt een definitieve keuze voor zijn route. Ja, die opdracht. De opdracht om alles te verkopen. En dat dan aan de armen te geven. Dat is niet een soort 11e gebod. Dat is niet een plicht voor ieder mens. Zo leert de Bijbel het niet. Alsof iedere christen alles moet verkopen. Nee, om dat nou letterlijk zo te gaan doen, dat is een specifieke opdracht voor deze jonge man, die de Heere hem geeft. En wat de Heere even later zegt tegen zijn discipelen over het probleem van rijkdom, ja, dat geldt veel breder. Dat onderwijs van Jezus over rijkdom, dat mag ieder mens zich ter harte nemen. Maar dat je bezit moet verkopen voor de armen, dat is voor deze man belangrijk. Dat is voor hem nodig. De Heere test hiermee zijn gehoorzaamheid. Zoals hij ooit Abraham die bijzondere opdracht gaf om zijn zoon te offeren. De Heere test zijn gehoorzaamheid. Dus zo is het een opdracht voor die situatie. En terwijl Jezus van Galilea op weg is naar Jeruzalem, en deze man mag nu op die weg met hem meegaan. Maar dan moet hij wel afstand doen van zijn rijkdom. Zo met Jezus meegaan. Want Jezus zelf is ook arm geworden. En Jezus zelf gaat nu de route van de vernedering. De route van het lijden. En wie met hem mee wil, moet dat accepteren. Dit is de weg waarop je niet alles kunt meenemen. Dit is de weg van verliezen. De weg van kruisdragen. Het is de weg van afhankelijkheid. En die weg die leidt naar het leven. De weg door de armoede naar de eeuwige heerlijkheid. Nou, die jonge man die heeft een antwoord. Wat zal hij kiezen? Jongens en meisjes, wat zal die rijke jonge man nu gaan kiezen? De Heer Jezus die zegt, je mag met me mee. Je mag mij volgen, maar dan moet je wel eerst je rijkdom wegdoen. En geef al je geld maar aan de arme mens. Zal die jonge man dat gaan doen? Of niet? Nou, als je er logisch over nadenkt, dan is het veel beter om met Jezus gelukkig te zijn dan om al je geld voor jezelf te willen houden, maar niet bij God te komen. Het is toch veel beter om Jezus te volgen. En bovendien zegt de Heer Jezus, je kunt je geld best aan de armen geven, en straks ligt er voor jou dan toch een schat klaar in de hemel. Dus dat kun je wel doen. Nou kinderen, als je daar logisch over nadenkt, dan kun je beter een schat in de hemel hebben. Net als die man in die gelijkenis, die een schat in de akker vond. Hij was daar zo blij mee, dat alles wat hij had, heeft hij verkocht om die akker te kopen. Dat stuk land en zo die grote schat te krijgen. Daar was hij veel blijer mee. Nou zal die rijke jonge man nu ook alles gaan verkopen om de Heer Jezus te gaan volgen? Nee, daar kiest hij niet voor. Hij gaat weg. Het kan wel verstandig zijn om de Heer Jezus te volgen. En je kunt goed weten dat dat veel beter is. En dat toch je hart het niet wil. En daarom hebben wij een ander hart nodig. Daarom hebben wij een nieuw hart nodig. Waarin God echt op de eerste plek staat. Die man die stelde een serieuze vraag. En hij krijgt een antwoord. Super concreet. Het was hem duidelijk wat hij moest doen. Maar toch is de jonge man er niet blij mee. En zo kan dat gaan bij de Heer. Je loopt met een zielenvraag. Heel eerbiedig breng je die vraag bij hem. Je wilt weten wat je moet doen en dan krijg je een antwoord. Maar het maakt je niet blij. Die jonge man werd trouwens niet boos. Dat kan natuurlijk ook. Als het niet gaat zoals je wilt, als een antwoord je teleurstelt. Ja, wij mensen kunnen soms ook wel snel boos zijn. Of geërgerd. Dat je denkt, ja, maar dat wil ik helemaal niet. En die jonge man die komt ook niet met een weerwoord dat het niet eerlijk is, of dat dat te hoog gegrepen is, of dat anderen toch ook niet alles hoeven te verkopen. Hij zegt ook niet, nou, goed, maar kan ik niet 1/5 ervan zelf houden? Toch wel iets graag? Nee. Zulke reacties zijn er niet. Hij is niet boos. Hij komt niet in verweer. Hij is bedroefd. Het antwoord maakt hem verdrietig. Waarom? Nou, dit kan hij niet. Dit kan hij niet. En Christus heeft het even later ook over onmogelijk zijn. Verkopen wat hij heeft. Dat kan hij niet. Hij kan geen afstand doen van zijn bezit. Zo iemand hier. In de kerk. Dat kunnen? Ik vraag me het af, gemeente. Alles wat ik heb verkopen en weggeven? Zou ik dat zelf kunnen? Durf ik niet te zeggen. En nu zien we wat er in die geschiedenis gebeurt. De Heere Christus die laat die man zijn eigen onmacht ervaren. Hij moet leren, ik kan het niet. Volmaakt zijn. Mijn naaste echt liefhebben als mezelf en God liefhebben boven al mijn rijkdom. Ik kan het niet. En ik moet het met verdriet bekennen. Als Jezus dit van mij vraagt. Hij dacht oprecht alle geboden van God te hebben gehouden. Maar nu is hij eraan ontdekt. Hoe gehecht hij is aan zijn bezittingen. Ja, als Jezus het hem zo vraagt. Hij zit eraan vast. Die bezittingen. Die staan voor hem naast God. Het is zijn afgod. En zo gaat die jonge man bedroefd weg. Hij had zulke goede vragen. Een sympathieke man. En toch, laat ik het even zo zeggen, een kerkverlater. Hij ging bij de Heere weg. Tenminste, op dat moment. Wat gebeurt er nou? Nou, dan kunnen we opletten wat de Heere er nog verder over zegt. Jezus zegt even later tegen zijn discipelen niet, ja, nou ja, dat was zijn eigen keus. Zo gaat het. Die man mocht mee, maar het is een vrije keus. Hij had mij kunnen volgen, maar liever ging hij terug. Nee. Zo zegt de Heere het niet. Christus zegt, het was te moeilijk voor hem. Een rijke kan moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Ja, het is nog makkelijker dat de kameel gaat door het oog van een naald. Eigenlijk is het volstrekt onmogelijk. Tenminste, bij de mensen kan het niet. Heeft de Heere dat ook u geleerd? uw eigen onmacht. Dat zalig worden menselijk gezien onmogelijk is. God liefhebben boven alles. Je naaste liefhebben als jezelf. Het kruis opnemen. Achter Jezus aan. Ik kan het helemaal niet. Een verdrietigmakend antwoord. Dat was het tweede punt in de preek. Ten derde een hoopgevend gesprek. Het is best aangrijpend. Deze zoekende ziel om hem nu weg te zien gaan. Bij Jezus weg. Het leek zo bijzonder bemoedigend. Zo'n jong volwassene met een serieuze vraag. Die graag wil weten wat hij moet doen. Die open staat om iets te leren van de Here. En nu haakt hij af. Aangrijpend toch? En wanneer zelfs zo iemand niet alles verkoopt, zoals in de gelijkenis, dat prachtig is uitgebeeld, dat iemand van blijdschap om de schat in de akker alles wil verkopen om die schat te bemachtigen. Of zoals die koopman die alles van de hand doet voor die ene parel van grote waarde. Prachtige gelijkenissen. Maar gebeurt dat in de praktijk? Deze jonge man die doet het niet. Voor een rijke is het veel te moeilijk. Hebt u wel eens een kameel? Een kameel door het oog van een naald zien gaan? Of maak het maar gerust wat kleiner. Een schaap door het oog van een naald? Of een konijn? Nee. De Heer Jezus die had gezegd, verkoop het en volg mij. Want let op, Jezus gaat die weg wel. Hij gaat die weg wel. Hij gaat voorop. Vandaar dat hij het mag zeggen. Hij gaat als eerste de weg van armoede. Alle rijkdom heeft hij opgegeven. Hij was rijk. Hoe rijk is niet de Zoon van God in de schoot van de Vader? Hij was rijk in de heerlijkheid van de hemelse Vader en hij werd arm. Hij verliet alles. Hij werd een dienaar. Hij gaf alles. De Heer Jezus deed zijn rijkdom van de hand. Hij gaf zelfs het kostbaarste, zijn bloed. Het kostte hem zijn eer. Hij werd gesmaad. Het kostte hem zijn leven. En dat voor God gehoorzaam. Helemaal gehoorzaam aan de Vader. Hij gaf het voor arme zondaren om hen rijk te maken. Dat is de weg die Jezus bezig was te gaan. Het Sanhedrin maakte al plannen om hem te doden. En dan is er dus zo'n serieuze jonge man. Zelfs die heeft zijn geld liever dan God. Zelfs hij zit vaster aan zijn bezit dan aan Jezus. Zou de Heer daar niet minstens zo bedroefd om zijn? Die pijn dat die man liever zijn geld heeft dan hem de zaligmaker. Die pijn draagt hij er ook nog bij. Wat ontbreekt mij nog? Was de vraag. Nou, wat die jonge man ontbreekt, dat doet Jezus. En wat die rijke niet kan, dat doet Jezus. Laat het maar als een evangelie in uw oren klinken, gemeente. Wat ons ontbreekt, wat wij missen, dat doet Hij. En waar wij machteloos staan, dat doet Hij. Hij volbrengt de wet van God helemaal. Hoe zal dat met die rijke jonge man verder zijn gegaan? Ja, dat weten wij meestal bij zo'n geschiedenis niet. Het woord van Christus, dat heeft hem wel geraakt. Hij ging bedroefd weg. En laten we maar niet vergeten, droefheid kan tot bekering leiden. Er is een droefheid naar de wereld en er is een droefheid naar God. Zo is er ook een verdriet dat tot inkeer kan leiden. Tot kennis van onszelf, tot een afkeer van onze zonde. En dan kan de vrucht van berouw eruit voortkomen. De vrucht van bekering. Hoe het met deze man verder is gegaan, weten we niet. Er volgt wel een gesprek van de Heer Jezus met die discipelen. Die zijn enorm geschrokken over die uitspraak, over de rijkdom, hoe moeilijk het is om Gods koninkrijk binnen te gaan. Daar zijn ze van geschrokken. En zij beseffen, ja, dat gaat hier niet zomaar om een uitzondering. Ze reageren, maar wie kan er dan zalig worden? Als het oog van een naald. Daar komt toch niks doorheen? De Heere laat onze onmacht aan het licht komen. Zolang je kijkt wat wij mensen kunnen doen, is er geen hoop. Maar bij God wel. Bij God is alles mogelijk. En daarom is er hoop voor die rijke jonge man. Daarom is er hoop voor ouderen en voor jongeren. Mensen komen binnen. Binnen in het eeuwige leven dankzij God. Hebben jullie dat gehoord in de preek, jongens en meisjes? Die jonge man, die ging de Heer Jezus niet volgen. Want om alles te verkopen en alles aan de armen te geven, nee, dat was te moeilijk. Dat kon hij niet. Maar wie doet dat dan wel? Zal er dan niemand zijn die Jezus gaat volgen? Jawel. Jawel, en misschien ken je ze wel. Je weet wel, toen de Heer Jezus die vissers riep, volg mij. Toen kwamen ze, Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes. Ja, die luisterden toch en gingen Jezus volgen. Bijzonder eigenlijk. En toen Jezus de tollenaar riep, Levi, volg mij. Hij liet alles achter. En hij volgde Jezus. Levi, dat is Matthäus, die dit Bijbelboek heeft geschreven. Hij heeft alles achtergelaten. Hoe is dat mogelijk? Denken wij wel eens. Hoe is dat mogelijk? Nou, bij God is alles mogelijk. Hij geeft een nieuw hart. Hij bevrijdt mensen uit die macht van de zonde. En dan hebben ze uit blijdschap alles voor Jezus over. Het gebeurt met Pinksteren in grote getalen. En daar zien wij dat het bij God mogelijk is. Hij werkt met de Heilige Geest. En die Geest die ontdekt aan zonde. En die Geest die verbreekt de harde harten. En dan gaan mensen Christus met blijdschap aannemen. En dan komt er een liefde om hem te volgen. In eigen kracht onmogelijk. En toch, Jezus volgen, wat het ook kost. Voor bedroefde zielen, voor gebroken hart, is er hoop bij God. Want Hij is machtig te doen en machtig te geven alles wat ons ontbreekt. Misschien ziet u iemand eerst weggaan, teleurgesteld. Of je denkt nog, kan ik niet iets extra's doen? Moet ik niet iets meer hebben? Niet ik, Maar Hij, Christus, is de weg gegaan. En niet wat ik kan doen, maar wat Hij doet. Hij heeft alle gerechtigheid volbracht en Hij werkt met zijn Heilige Geest. En door die Geest, alleen door die Geest, kunnen wij de Heer ook echt gaan volgen. Gaan we de Heer Jezus dienen en met Hem mee. En wat we dan moeten achterlaten, wie zal het zeggen? Wat we dan al volgende moeten achterlaten vanwege Hem. Welke armoede wij in deze wereld zouden moeten leiden. Met Hem. De liefde voor Christus. Die zal blijdschap geven. De liefde van Christus. Die geeft er alles voor terug. Wie Hem heeft. Wie Jezus heeft. Die ontbreekt het. Aan niets. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 119. Het vijfde vers. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Psalm 119 vers 5. Laten we samen danken en bidden. Almachtige en goede tieren God. Zo komen we met ons gebed bij u. Wilt u zelf ons onderwijzen, in ons werken, opdat wij in uw wegen gaan. Heer, in eigen kracht kunnen wij uw wet niet volbrengen. Maar u hebt ons Christus gegeven tot rechtvaardigheid en heiligheid en tot een volkomen verlossing. Hij is de weg gegaan, die diepe weg, van kruis dragen en zichzelf geven en u boven alles eren. En hij deed het plaatsvervangend als onze borg. Wat een grote genade mogen wij zo rust vinden in hem, Jezus Christus, onze zaligmaker. En dat we hem tot eigendom mogen hebben. Dat wij zijn eigendom zijn. Heren, dan hebben we toch een rijke schat waarin we ons mogen verheugen. Dan zult u ons leiden. Dan leert u ons te wandelen in uw wegen. Dan krijgen we van u de Heilige Geest. Opdat wij ook u dienen en volgen van dag tot dag. Schenk dat in de gemeente. U bidden we, Heren, dat u zo'n ieder ook bewaart bij uw woord. Dat we niet teleurgesteld bij u weggaan. Maar dat we ons juist gevangen laten nemen door uw woord. Dat we ons leren overgeven aan uw goede zorg. Van dag tot dag. U brengen we zo de dank voor uw woord. En voor uw Zoon Jezus Christus. En we bidden dat u met uw Heilige Geest krachtig in ons werkt, in heel de gemeente. Opdat er een levend geloof zal zijn. Opdat wij ook tot zegen mogen zijn voor anderen. Heren, ook daarin kunnen wij zo onze machteloosheid ervaren, onze verlegenheid. Maar we mogen blijmoedig toch op uw belofte pleiten. En weten dat u een God bent die uw woord waarmaakt. Die alles schenkt wat ons ontbreekt. En daarom bidden wij het ook van u. Dat we ook als gemeente tot een zegen mogen zijn. Tot een licht in deze wereld. Zo in onze dagelijkse omgang met de naaste. Geeft u vrijmoedigheid en woorden. Van wijsheid en van liefde. En van een getuigenis. Van Jezus Christus. U bidden wij dat u ook daarin ons gedenkt. Zegen daarvoor ook al het werk in de gemeente. Het werk van onderwijs, het samenkomen rondom de Bijbel, de catechese, ook de alfacursus, schenk er een rijke zegen over, opdat het dienstbaar mag zijn, dat we u kennen en naar uw woord leven. Gedenk zieken, wilt u hen helpen, Heren, overal waar zorg is, waar mensen lijden onder ziekte of onder de spanningen daaromheen, wilt u ook daarin helpen en gedenken. Zegen alle middelen die er mogen zijn. U bidden voor mensen die psychisch te lijden hebben. Wilt u ook daarin ondersteunen, ook daarin uw kracht en rust geven en ook de middelen voor hen zegenen. Wees met mensen die een beperking met zich meedragen. Wij vragen van u dat u ook hen helpt en de mensen die om hen heen staan, die de zorg ook kunnen meedragen. Ook als er ouders zijn die zo een zorg kunnen hebben over hun kinderen of een van hen, of kleinkinderen. Wilt u hen ondersteunen ook in die liefde? U dragen we zo elkaar op in het gebed. We danken u voor uw goedheid. Blijf bij ons op deze dag. Breng ook vanavond de gemeente bijeen. Wilt u ook dan uw dienaar de hulp van uw Heilige Geest schenken. Zodat hij het woord mag bedienen. En dat daarin de gemeente wordt gezegend. En uw heilige naam alle lof en eer zal ontvangen. Hoor ze ons gebed om Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 40, de versen 3 en 4. Een psalm die ook vervuld is in de Heer Jezus Christus. In het Nieuw Testament wordt deze psalm ook wel geciteerd. Het is Jezus die zegt: zie, ik kom, want de rol des boeks is met mijn naam vervuld. en ik draag die wet ook in mijn ingewand. Psalm 40, vers 3, mijn God, hebt uw wonderen groot gemaakt. En vers 4, brandofferen of offer voor de schuld. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.